Welkom bij Vrouwen die de geschiedenis veranderden. Een podcast over bekende en onbekende vrouwen die de geschiedenis positief, maar ook negatief hebben beïnvloed. Verhalen uit de recente geschiedenis of de oudheid. Mijn naam is Marjan Heemskerk en vandaag is het een hele bijzondere aflevering, want ik heb namelijk een gast, Wendy Serraris. Welkom Wendy, superleuk dat je er bent.
Dankjewel, ja, ik vind het ook heel leuk.
Super tof. Ik zal Wendy even kort introduceren, dan weten jullie wie Wendy is. Want Wendy weet alles over vrouwen in de kunst en geschiedenis. Ze is schrijfster, geeft lezingen en rondleidingen in musea en steden. En ook is ze initiatiefnemer van vrouwen in kunst en geschiedenis. Ze studeerde vrouwenstudies en specialiseerde in kunst en geschiedenis. Nou Wendy, de allereerste vraag die ik jou graag wil stellen is, moeten vrouwen naakt zijn om in het museum te hangen?
Ja, dat is meteen inderdaad een heel goede vraag. Gaat meteen ook naar de kern van waar we het hier vandaag over gaan hebben. Hè. Nu, die vraag die verscheen in 1989 op een poster in het straatbeeld in New York. En het was, dat was eigenlijk een werk van de Guerrilla Girls. Hè. De Guerrilla Girls, heel moeilijk om uit te spreken, is een feministische kunstcoöperatieve die gelukkig wel vaak op een ludieke manier de ongelijkheid in de kunstsector in vraag gaat stellen. En wat hebben zij nu gedaan? Ze zijn gaan tellen in het Met Museum hoeveel vrouwen dat er naakt te zien waren op een of ander kunstwerk. En tegelijkertijd zijn ze ook gaan tellen hoeveel vrouwelijke kunstenaars er tentoongesteld werden. Nu, wat bleek? 85% van de naakten waren vrouwen. En slechts 5% van de kunstwerken die daar hingen waren door een vrouw gemaakt. Dus, conclusie, je had veel meer kans om in een museum terecht te komen als naakte vrouw op een werk dan dat je als kunstenares in het museum terecht kon komen.
Dat zijn echt bizarre cijfers, inderdaad. Ja. Dat slechts 5% van de kunstwerken vrouwen zijn en 85% van de naakte vrouwen of van de naakte mensen vrouw zijn. Tijd inderdaad om daar iets aan te veranderen. Want waarom vind je het belangrijk dat verhalen over vrouwen in de kunst en geschiedenis verteld worden?
Ja, toen ik nog op school zat, heel lang geleden, en als ik bijvoorbeeld aan lessen geschiedenis kreeg, dan kwamen daar zelden of nooit vrouwen in aan bod. Geschiedenisboeken staan ook vol mannelijke heersers, hè, helden, ook slechterikken en zo verder. En het ergste is, denk ik, dat niemand, ikzelf ook niet, zich daar vragen bij stelde. Toen ik vrouwenstudies ging studeren, dan pas eigenlijk zijn mijn ogen opengegaan. Want ja, natuurlijk zijn er ook vrouwen belangrijk geweest doorheen de geschiedenis. Alleen werden die niet of veel minder gedocumenteerd. En dat geldt ook voor de kunstgeschiedenis. Veel studenten in kunstrichtingen zagen vaak alleen maar mannen passeren. Als je het bijvoorbeeld over het surrealisme had, dan kent iedereen Dali of Magritte. Maar niemand heeft ooit gehoord over Dorothea Tenning of Rachel Baas, om er maar twee te noemen. Die minstens even goed waren. En het gaat zelfs niet alleen over de kunstenaars die voorbij komen in een opleiding, want zelfs het taalgebruik impliceert vaak dat kunst een mannenzaak is. Als we bijvoorbeeld gaan kijken naar alle woorden die te maken hebben met uitoefenen van een beroep in de kunstsector, al die woorden zijn mannelijk, hè? Kunstenaar, meester, schilder, etc. En feministische kunstcritici die hebben zelfs kunnen aantonen wetenschappelijk dat de impact van dit taalgebruik een cruciale rol heeft gespeeld in de marginalisering van kunstenaressen, van vrouwelijke kunstenaars. Mm-hmm. Maar helaas, hierin verandering brengen is ook niet altijd evident. Ik merk dat zelf ook als ik lezingen geef en ik gebruik het woord kunstenaressen, zijn er altijd wel mensen, zelfs vrouwen, die daar opmerkingen over maken, die vinden dat je gewoon van kunstenaar moet spreken in plaats van kunstenares, omdat dat te gekunsteld zou zijn. Hè. Nu, dat woord kunstenares staat wel degelijk in het woordenboek, dus het zou vreemd zijn dat je dan kunstenaar gebruikt als het over een vrouw gaat. Maar goed, daar komt dus wel kritiek op. In elk geval, kortom, de helft van de bevolking is dus lang uitgesloten geweest van de geschiedenis, van de kunstgeschiedenis. En ik denk dat het belangrijk is om dat evenwicht te herstellen, om verschillende redenen. Ten eerste, men zegt dikwijls dat je het heden pas kan begrijpen als je het verleden kent. Nu, als je wil snappen waarom de wereld is en de maatschappij vandaag is zoals dat die is, dan moet je een zo correct mogelijk beeld ook hebben van het verleden. Hè? Dus je moet ervoor zorgen dat beeld zo correct mogelijk is. Dus dat is een eerste reden. Ten tweede willen we meisjes, onze dochters, de boodschap meegeven dat ook zij een belangrijke plaats in onze maatschappij hebben, dat ze verschil kunnen maken, dat ze iets kunnen bereiken. Ja, dan is het wel belangrijk dat zij ook voorbeelden hebben. Hè, ze moeten van jongs af aan horen dat andere vrouwen in het verleden hen zijn voorgegaan. En je kan als ouder nog zo hard je best doen om je dochter het gevoel te geven dat ze evenveel waard is als een man. Maar als ze dat niet terugziet in de publieke ruimte, zal dat idee heel moeilijk te implementeren zijn. Als je meisjes, maar ook jongens, hè, uiteindelijk gaat het hier ook over jongens, alleen maar een beeld voorschotelt dat alleen mannen iets hebben betekend in de geschiedenis, dan gaat dat ook hun referentiekader vormen. Hè, een beeld van welke rol nemen mannen op en welke rol nemen vrouwen op in het verleden, maar dus ook in het heden.
Ja, ik denk dat dat heel mooi gezegd is en dat dat ook precies aansluit bij de reden waarom ik de podcast ben begonnen. Ja, om ja. Dus deze verhalen te vertellen, om te laten zien dat er wel degelijk vrouwen waren die gewoon uit de geschiedenis zijn geschreven. Volgens mij heb je daar ook een aantal mooie voorbeelden waaruit dit blijkt. Dus ik denk dat het heel erg belangrijk is dat we dit blijven vertellen.
Ja.
Want dan kom ik inderdaad meteen op de volgende vraag. Van welke vrouwelijke kunstenaressen of historische figuren raken jou persoonlijk het meest? En ik ben ook heel benieuwd waarom dat zo is.
Ja, ja, ik heb een aantal jaar geleden ben ik op reis gegaan naar Schotland. En ik ben daar toen heel hard geboeid geraakt door Mary Stuart, Queen of Scots. Omdat zij op zich al een onvoorstelbaar leven heeft gehad. En ik denk ook dat zij het voorbeeld is van een vrouw die enerzijds heel intelligent en diplomatisch was. Dat zijn eigenschappen die me vooral aan mannen toeschrijft. Maar tegelijkertijd zat er toch ook die vrouwelijke component in. Een aantal karaktereigenschappen die men als typisch vrouwelijk gaat beschouwen zijn verzoenend, verleidelijk. Als je nog maar gewoon gaat kijken naar de manier waarop dat zij lang geprobeerd heeft om een band op te bouwen met Elisabeth I. Ik denk dat dat echt een heel mooi voorbeeld is daarvan. We hebben ook Catharina de Medici, dat ik dan weer een heel krachtige vrouw vind, hè, hoe dat zij erin geslaagd is om de macht naar zich toe te trekken in Frankrijk eerst, en die dan daarna ook nog jaren te behouden. Ja, als vrouw moest je dat maar doen, hè, in die tijd. Dus ik denk dat dat twee heel belangrijke vrouwen zijn. Allee, dat zijn toch in elk geval vrouwen die mij heel hard boeien doorheen de geschiedenis. Nu, wat kunstenaressen betreft, zijn er een paar wiens levensverhaal mij erg raakt. Ik denk dan bijvoorbeeld aan Victorine Meurent. En zij is denk ik het voorbeeld van een vrouw die naakt moest zijn om in een museum te kunnen hangen. Ja, als we dan teruggaan naar de eerste vraag. Ze is de vrouw die je naakt ziet op twee van de beroemdste schilderijen van Manet, Le Déjeuner sur l'Herbe en Olympia. Maar tegelijkertijd was zij eigenlijk zelf ook een behoorlijk goede kunstenares. Maar van haar zijn er dus amper nog werken gekend. Laat staan dat je die kan gaan bekijken in een of ander museum. Hè. Nu een ander tragisch verhaal, Camille Claudel. Hè. Ze was stagiair bij Auguste Rodin. En ja, zoals dat heel vaak ging in die tijd, werd ze dus ook zijn minnares. Dus ze was beeldhouster, wat in die tijd sowieso al veel commentaar gaf. Hè? Want beeldhouwen, dat is een zware job, dus dat is eigenlijk niet iets dat past voor een vrouw. Maar tot overmaat van ramp was ze ook nog eens heel goed in haar werk. En een kunstrecensent bijvoorbeeld uit die tijd, die noemde haar een tegenstrijdigheid in de natuur. Want ze was een vrouwelijk genie. En vrouwelijk zijn en genie zijn, ja, dat ging dus duidelijk niet samen. Hè? Dus, en als zij dan meer en meer haar eigen weg wil gaan op artistiek vlak, dan is dat zeer tegen de zin van Rodin. Die gaat daar tegenwerken en zorgt ervoor dat ze in de mannenwereld, die kunstwereld dan ook is, geen kansen niet meer krijgt. Want stel je voor, ze zou wel eens te veel succes kunnen krijgen. En uiteindelijk gaat zij in de psychiatrie belanden. Ze wordt gedwongen opgenomen omdat ze depressief is. En ze gaat er de rest van haar leven moeten blijven. Ook al ja, na een tijdje was die depressie wel gepasseerd en ze is zelfs ook terug nog aan het werk gegaan in de psychiatrie. Dus zij had eigenlijk perfect buiten de psychiatrie haar leven kunnen voortzetten. Maar zij is dus daar in die psychiatrie overleden. Toch wel zeer tragisch.
Ja, het verhaal van Camille, dat heb ik laatst ook gelezen. Dat vond ik heel indrukwekkend dat dat zo gegaan is. Dat zo'n
Ja.
begenadigd kunstenares op die manier weggeschreven wordt in de geschiedenis. En ik
Inderdaad.
denk ook zeker dat Mary Stuart en Catharina de Medici twee hele goede figuren zijn om nog een keer een uitgebreide aflevering over te maken.
Oh
Dus
ja.
ja, die ga ik zeker een keer uitgebreid bespreken in de podcast. Want we hebben nu een aantal voorbeelden gehad. En wat is dan in jouw ogen de belangrijkste reden dat vrouwen zoveel uit de kunst en geschiedenis geschreven zijn?
Ja, wel, tot half van vorige eeuw was bijna iedereen die iets in de kunstsector te betekenen had, was een man, hè. Hetzelfde gold voor historici, onderzoekers, curatoren, directieën, musea, schrijvers van boeken, critici, noem maar op, dat waren allemaal mannen. En natuurlijk, ja, je moet er ook rekening mee houden, zij hadden ook hun kennis, hadden zij uit de geschiedenisboeken, uit de kunstgeschiedenislessen die zij meekregen op de schoolbanken. Hè. En dat, ja, dat was net hetzelfde als dat wij dat ook nog gekregen hebben. Weinig tot
Ja.
geen vrouwen. Dus je kan het hen voor een stuk ook niet aanrekenen dat zij ook hier weer de focus op die mannen legden. Hè. Als je als vrouw jezelf daar al weinig vragen bij stelt, ja, laat staan, dan gaan mannen dat nog veel minder doen, hè. Onze patriarchale maatschappij vindt dan nu ook eenmaal logisch dat mannen degene zijn die van belang zijn geweest. Dus men gaat altijd maar verder bouwen op dat beeld. Als men een boek schrijft, als men een nieuwe expo gaat cureren, et cetera. En we gaan altijd maar verder bouwen op dat eenzijdige beeld. En het is eigenlijk pas toen dat ook vrouwen in die sectoren zijn gaan werken, dat er hier en daar ook wel vragen zijn gaan rijzen en dat er op zoek is gegaan naar de vrouwen doorheen de geschiedenis en doorheen de kunst.
Ja, dit zie je dus inderdaad heel veel. Dat kwam in de aflevering over Kenau Hasselaar ook terug in de 80-jarige oorlog in Nederland. Zij is heel bewust uit de geschiedenis geschreven, terwijl zij echt wel goede dingen gedaan had. Maar niemand kon geloven dat een vrouw militair actief was. Dus zij is gewoon 200 jaar later, 300 jaar later, is echt er bewust uitgeschreven. En ik denk dat dat ook in de kunst is. En inderdaad, als je kunsthistoricus bent als man, dan is het ook wel, ja, dan moet je ook wel van goede huizen zijn om daar vragen bij te stellen. Dus goed
Ja.
dat het nu inderdaad wel gebeurt. Want waren er eigenlijk veel vrouwen actief in de kunst destijds?
Ja, er waren sowieso wel vrouwen actief in de kunstsector. Natuurlijk minder dan mannen, hè. Nu, hoe kwam dat? Zij kregen vaak geen opleiding. Zij mochten geen opleiding volgen. De opleidingen waren voorbehouden aan de zonen, hè. Meisjes, wat moesten die doen eens dat zij volwassen waren? Zij moesten een goede moeder zijn, zij moesten een goede huisvrouw zijn. Zeker niet buitenshuis gaan werken, dus ze hoefden ook geen job te leren. Daarnaast waren ze dan ook vaak financieel afhankelijk van een man. Eerst een vader, daarna een echtgenoot. En die mannen, ja, die bepaalden dus wat dat zij mocht en wat dat zij niet mocht. En meestal wilde die man vooral dat ze het huishouden deed en haar kinderen opvoeden. En ja, dan was er ook geen sprake van dat zij zich mocht gaan bezighouden met een opleiding volgen of met ja, kunst beoefenen in haar vrije tijd, want er was ook meestal geen vrije tijd.
Ja, precies. Zo'n huishouden runnen, dat kostte eigenlijk al hun hele tijd al natuurlijk.
Ja,
Dus
ja.
dan blijft er weinig over. Zijn er wel uitzonderingen op deze regel dat vrouwen die wel mochten schilderen of beeldhouwen?
Ja, er waren zeker en vast vrouwen die toch artistiek werk deden. En dan waren ze vaak ook van heel erg hoog niveau in hun, en in hun eigen tijd werden zij dan ook heel vaak gerespecteerd, waren zij ook heel beroemd. Die uitzonderingen waren dan bijvoorbeeld vrouwen die in progressieve milieus opgroeiden en die dan dus toch lessen mochten volgen. Voorbeelden hiervan, Propertia de Rossi was een beeldhouwster ook, Lavinia Fontana, schilder. Allebei uit de 16e eeuw. En zij hadden het geluk dat zij opgroeiden in Bologna. En Bologna was een zeer progressieve stad, waar vrouwen ook al heel vroeg wel lessen mochten volgen aan de universiteiten en aan de academies. Nu, ook vrouwen die op een andere manier financieel onafhankelijk waren, bijvoorbeeld door een erfenis, omdat ze in het klooster gingen, die konden doen wat dat ze wilden. Dus die konden ook kunstenares worden. Je had bijvoorbeeld Plautilla Nelli in Firenze in de 16e eeuw. Zij verbleef in een klooster en zij schilderde daar en zij heeft daar dus ook een academie, een atelier opgestart om meisjes op te leiden. En ja, je kan je wel voorstellen, het is niet te verwonderen dat zij die meisjes ook aanraden om zeker nooit te trouwen, hè, want mannen zouden hun creativiteit toch maar gaan fnuiken. Hè. Maar ook als je bijvoorbeeld in een kunstenaarsfamilie opgroeide, dan had je natuurlijk wel kans dat je kon leren, omdat je kon gaan helpen in de atelier, omdat je op die manier ook dingen kon leren. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld onze Belgische Clara Peters uit de 17e eeuw en Catharina van Hemmissen uit de 16e eeuw. Dat zijn daar voorbeelden van.
Het is toch eigenlijk wel erg dat je moest kiezen tussen trouwen of werken als kunstenares.
Ja.
Was er nog een belangrijke reden dat we zo weinig vrouwen terugzien in de kunstgeschiedenis?
Wel, ja, een heel simpele reden is het feit dat signeren van werk werd lange tijd weinig of niet gedaan. En dan moet men via onderzoek en kennis over de kunstgeschiedenis weer gaan bepalen wie het heeft gemaakt. En dat gaat dan uiteraard soms problemen geven. Stel, men vindt een kunstwerk en na onderzoek blijkt dat dat uit een bepaalde periode is. Maar in kunstgeschiedenisboeken zijn vooral mannen gedocumenteerd. Hè, zoals ik daar juist al vertelde. Ja, dan gaat men uiteraard dat werk waarschijnlijk ook toeschrijven aan een van die mannen. Want ja, de vrouwen die kent men niet. En een voorbeeld daarvan is Levina Teerlink. Zij heeft gewerkt van 1545 tot 1570 aan het Engelse Hof. En zij volgde onder andere Lucas Horenboud op als hofschilder. En zelf, dus na 1570, zal zij opgevolgd worden door William Hilliard. Nu, ze ondertekenden dus hun werken niet, maar Horenboud en Hilliard zijn wel goed gedocumenteerd geworden, zij dus veel minder. Dus als men op een bepaald ogenblik werken vindt, hè, aan dat Engelse hof, zoveel eeuwen later, men wil die gaan toeschrijven aan een kunstenaar. Men gaat onderzoek doen en men gaat ook kijken van oké, welke kunstenaars hebben er in die periode aan het hof gewerkt? En gaat men ook weer, hè, zoals altijd, vooral die mannen terugvinden. En gaat men dus ook die mannen die werken gaan toeschrijven aan die mannen in plaats van aan Teerling die ze dan wel gemaakt had. Nu een ander voorbeeld, Sofonisba Anguissola, die heeft aan het Spaanse hof gewerkt. En zij werkte officieel als hofdame, dus zij stond ook gedocumenteerd als hofdame. Nu, Alonso Coecho, die werkte daar op dat ogenblik wel als hofschilder officieel. Nu, ook al was zij officieel hofdame, ze heeft dus ook wel geschilderd en ze heeft eigenlijk heel wat werken gemaakt daar aan dat Spaanse hof. En zij werkte heel vaak zij aan zij met die Coecho. Nu, heel wat werken zijn in eerste instantie ook weer aan hem dus toegeschreven, omdat hij wel geregistreerd stond als hofschilder, terwijl zij die eigenlijk gemaakt had. En denk bijvoorbeeld, als je denkt aan een portret van Philips II, meestal heb je dan wel een bepaald beeld van een portret. Hè. Dat is een heel bekend portret. Wel, dat heeft zij gemaakt, maar dat is dus heel lang aan hem toegeschreven geweest. Ook een ander portret van Alessandro Farnese, ook vrij bekend, ook door haar gemaakt, maar het werd dus ook aan Coecho toegeschreven lange tijd. Nu ondertussen heeft men dat dus wel in ere hersteld en heeft men dus wel gevonden dat zij die gemaakt heeft. En wordt dat ook bijvoorbeeld op de website van het Prado, wordt dat op die manier inderdaad al gezegd. Maar ga je bijvoorbeeld kijken op andere websites, dan vind je soms nog dat men Coecho als de schilder van het werk gaat aangeven.
Dat zo lang geduurd heeft voordat dat duidelijk was en dat het nog steeds niet overal is doorgedrongen dat zij dan de maker is van dit schilderij, van deze schilderijen.
Ja.
Het is echt bizar om te horen. Want dit is natuurlijk wel heel interessant om te horen. Heb je nog verhalen dat vrouwen juist bewust uit de geschiedenis zijn geschreven? Want inderdaad, wat je net aangeeft, ja, soms kunnen we er ook niet zo heel veel aan doen, omdat de mannen nou eenmaal meer bekend waren. Maar dat ze bijvoorbeeld heel talentvol waren, maar dat hun kunstwerken ook weer aan anderen werden toebedicht?
Ja. Het gebeurde gewoon heel vaak dat vrouwen als stagiair bij een man in de leer gingen. Hè. Dat kon dan iemand van de familie zijn, maar ja, later in de geschiedenis had je ook wel vrouwen die gewoon thuis vertrokken en die dan toch ook ergens in de leer gingen. of ze hielpen hem bij zijn werk, ja, dan gebeurde dat echt wel heel vaak, dat de kunstenaar met hun werk ging lopen. Hè. Een voorbeeld, fotograaf Lee Miller, hè, waar dat de dag van vandaag nogal veel rond te doen is, onder andere ook door de film die onlangs is uitgekomen. Zij heeft een tijdje samengewerkt met Man Ray in de jaren 30 van de vorige eeuw. En zij heeft de solarisatietechniek ontdekt. Nu, solarisatietechniek, dat is een techniek waarbij dat je bij analoge fotografie uiteraard, de filmpjes, de foto's, als je die gaat ontwikkelen, ga je die kort of langere tijd, ga je die aan licht blootstellen. En dat gaat een beeldomkering geven, waar dat lichte delen van de foto gaan donkerder zijn en donkere delen omgekeerd gaan dan lichter zijn. Nu, die techniek is heel lang aan hem toegeschreven geweest, maar zij is eigenlijk degene die dat ontdekt heeft. Nu, Miller is ook na een paar jaar is hij bij hem vertrokken, onder andere ook met ruzies, omdat er dus ruzies waren over het toekennen van bepaalde werken en van bepaalde technieken. Dat hij die dus aan zichzelf wou toeschrijven, terwijl dat eigenlijk door haar was gemaakt.
Het verhaal van Lee Miller is inderdaad super inspirerend. Kan het zijn dat we nog veel kunstwerken van vrouwen uit de geschiedenis missen, omdat ze niet met hun eigen naam hebben getekend bijvoorbeeld?
Ja, dat kan zeker. Hè. Heel wat vrouwen zullen in het verleden met een mannennaam hun werken hebben ondertekend, omdat ze hoopten dan werk te kunnen verkopen. Nu, als dat gaat over lang vervlogen eeuwen, ja, dan zal dat heel moeilijk zijn om dat nog te achterhalen van wie dat werk echt geweest is. Nu, iemand als Jeanne Graverolle, dat is een surrealistisch kunstenares, die ondertekende haar werken bijvoorbeeld ook de eerste jaren met Jean. Dus ook een mannennaam, om meer te kunnen verkopen. Nu, gelukkig is zij daarna toch ook wel zo bekend geworden dat zij ook met haar eigen naam is kunnen beginnen ondertekenen en dat we dus ook wel weten dat Jean eigenlijk Jeanne was. Ja. Nu, er zijn ook vrouwen geweest die zo slim waren om toch hun eigen naam te gebruiken. Een voorbeeld daarvan is Rosa Bonheur. Een schilder uit de 19e eeuw. Nu, haar vader, Raymond Bonheur, was zelf ook een schilder. En hij raadde haar aan om haar werken met Bonheur te ondertekenen, dus zonder voornaam erbij, of zelfs met zijn voornaam, zijn volledige naam eigenlijk erbij. Nu, had zij dat gedaan, dan hadden wij dus ook weer gedacht dat al die prachtige werken, want dat is een ongelooflijke kunstenares geweest, dat al die prachtige werken dus van Raymond waren, terwijl dat die dus van Rosa waren. Maar dus gelukkig heeft zij altijd voet bij stuk gehouden en gezegd van nee, ik onderteken met mijn eigen naam.
Ja, dat is wel ook echt lef hebben om dat in zo'n tijd te doen. Wij denken nu heel makkelijk van ja, natuurlijk teken je met je eigen naam. Maar als je dat in die tijdsgeest plaatst, dan geeft dat wel weer aan hoe stoer dat is dat je dat juist wel doet.
Zeker.
En het helpt ons heel erg met het identificeren van de kunstwerken.
Ja.
De grootste mythes. Heb je een aantal grote mythes? Wat is volgens jou de grootste mythe over vrouwen in de kunstgeschiedenis?
Ja, ik denk dat de grootste mythe is dat er geen vrouwen waren. In heel wat kunststromingen lijkt dat ook zo, hè? Alsof dat er geen vrouwen waren, omdat ze niet bekend zijn. Als we bijvoorbeeld, om één voorbeeld te noemen, het cubisme. Hè. Iedereen noemt dan meteen Pablo Picasso, Georges Braque als de twee grondleggers van het cubisme. Terwijl dat in België heb je bijvoorbeeld Marthe Donat, in Frankrijk had je Marie Laurencin, die evenzeer grondleggers waren van dat cubisme. Maar ze waren gewoon ook weer hier minder gekend. De mythe is ook dat vrouwen, als ze al kunstenares waren, dat ze dan maar middelmatig waren. Hè. Dat was dan meer zogezegd een vrije tijdsbesteding om zich een beetje te amuseren als ze eens wat vrije tijd hadden. Nu, terwijl heel wat vrouwen kunst maakten als job hè, en in hun tijd ook echt wel heel hard werden gerespecteerd en bewonderd. Of nog een mythe. Vrouwen die bij een man in dienst waren, die hadden het succes aan die man te danken. Dat wordt ook heel vaak gezegd. Denken we bijvoorbeeld aan de reeds genoemde Camille Claudel, Lee Miller. Terwijl dat vaak vrouwen waren die echt wel zelf hun eigen weg maakten. Net soms tegen die man in, hè. Tegen de stroom in.
Ja. Dan is het goed dat we dit soort verhalen blijven vertellen, inderdaad. Want wat kunnen musea, kunstacademies, scholen vandaag de dag bijvoorbeeld doen om vrouwen zichtbaarder te maken in de kunstgeschiedenis?
Ja, ik denk dat het antwoord hierop simpel is. Meer vrouwen tonen. Hè? Het is niet zo dat ze niet zijn. Ze worden gewoon niet voldoende getoond. Dus zeker in kunstacademies en scholen lijkt het mij logisch dat je niet alleen de mannen als voorbeeld geeft, maar ook de vrouwen. En natuurlijk, allee, ik begrijp ook wel, musea kunnen niet altijd zomaar eventjes nieuwe werken gaan aankopen. Maar als je werken leent bijvoorbeeld voor een expo, zorg dan ook dat die vrouwen worden opgenomen in je tentoonstelling. En wat dat denk ik ook heel belangrijk is, zorg voor een evenwicht. Nu is het dat vaak zo dat je bijvoorbeeld boeken hebt over vrouwelijke kunstenaressen, expo's over vrouwelijke kunstenaressen. Het gaat dan over de vrouwen, maar dat lijkt mij ook nergens niet voor nodig, want daardoor geef je dan ook weer de indruk dat iets uitzonderlijk was, iets uitzonderlijk is. Nee, toon die gewoon samen met de mannen. In plaats van dat altijd ook elke keer weer op te splitsen.
Ik hoop dat alle musea ook luisteren, zodat ze dit kunnen aanpassen. Nog even over de kunstwerken zelf. Want zie je verschil in hoe vrouwelijke kunstenaars zichzelf en hun omgeving afbeelden ten opzichte van mannelijke kunstenaars?
Wel, nee. Ik denk dat elke kunstenaar vertrekt vanuit zijn eigen beleving. En we moeten, dat is mijn persoonlijke mening, voorzichtig zijn ook met die opdeling mannelijk-vrouwelijk. Uiteindelijk is mannelijk en vrouwelijk, dat zijn uiteinden van een continuum waar dat iedereen zijn eigen plaats inneemt. En niet elke man zal als mannelijk omschreven worden. Niet elke vrouw is heel vrouwelijk. Dus ik denk ook niet dat er zoiets bestaat als mannelijke kunst of vrouwelijke kunst. Ik vind dat persoonlijk ook niet terug in de kunst die ik zelf zie. Nee.
Ik vind het echt heel erg interessant, Wendy. Dus ik kan me voorstellen dat mensen hier ook nog meer over willen weten. Waar kunnen mensen terecht als ze meer over jou of over vrouwen in kunst en geschiedenis willen weten?
Wel, ik heb een Facebookpagina en een Instagrampagina met de naam Vrouwen in Kunst en Geschiedenis, uiteraard. Hè. Nu, wat ik daarop doe, is ook allerlei informatie geven. Interessante podcasts, zoals deze van jou nu bijvoorbeeld. Hè. Boeken, artikels, tentoonstellingen die ik tegenkom. Ik post dat daar allemaal, zodat mensen daar weet van hebben dat die dingen bestaan of dat die bezig zijn. En als ik zelf activiteiten doe, dan ga ik dat ook altijd daar aankondigen. Dus ja, ik zou zeggen, ga mij zeker allemaal volgen en dan blijf je zeker op de hoogte.
Zeker, ik zal de link ook even in de show notes zetten, zodat mensen je heel snel kunnen gaan volgen. En wellicht zien ze je dan bij een lezing, want dan kun je natuurlijk nog veel uitgebreider vertellen over vrouwen in kunst en geschiedenis. Ik sluit de podcast altijd af met de vraag van hoe hebben vrouwen de geschiedenis veranderd? En nu is de vraag natuurlijk heel specifiek, hoe hebben vrouwen in de kunst de geschiedenis veranderd?
Ja, wel, in het verleden hebben heel wat kunstenaressen mee de PR van belangrijke personen bepaald. Hè. De fotografie was er nog niet, reclame, dat bestond nog niet. Dus zij hielpen dan op dat ogenblik de adel en koningen en koninginnen om zichzelf te gaan promoten, om hun gedachtegoed te gaan promoten. En het is door die beeldvorming die kunstenaressen ook schepten, gingen zij sommigen aan de macht ook helpen, gingen zij ervoor zorgen dat die mensen ook meer invloed kregen. Dus, en ik denk dat je hun bijdrage daar zeker niet mag gaan onderschatten. Nu, vrouwen hebben soms ook door hun kunst bijgedragen aan de wetenschap, bijvoorbeeld. Zij heeft bijvoorbeeld Maria Sibylla Merian, die ging heel gedetailleerd insecten gaan schilderen. Maar wat dat ook heel bijzonder was aan haar, dat zij ging die ook in hun natuurlijke habitat gaan schilderen. Dus waar dat zij ook echt in de natuur voorkwamen, de planten waar dat zij op leefden of die zij aten, et cetera. En daardoor gaan haar werken nu vaak zelfs nog gebruikt worden door biologen. En zij heeft met haar werk onder andere, om nu een voorbeeldje te noemen, hè, zij heeft bijgedragen aan het verdwijnen van het idee dat vlinders spontaan ontstonden. Dat heeft een wetenschappelijke naam, spontane generatie heet dat. En men dacht dus echt vroeger dat vlinders, dat die er ineens plots waren. Terwijl zij gaat die verschillende stadia schilderen, van rups hè, tot pop, tot vlinder, waardoor dat men ging zien van ja, op deze manier ontstaat een vlinder. Wat dat dus vroeger niet geweten was, maar zij heeft daar dus voor gezorgd dat dat meer gekend werd. Nu, als we gaan kijken in de hedendaagse kunst, zijn er heel wat kunstenaressen bezig met wat dat er in de maatschappij leeft en gaan zij ook daar een stempel proberen op te drukken. Denk ik dan bijvoorbeeld aan Paula Rego, die met haar abortion-serie mee ervoor heeft gezorgd dat er in 2007 dat abortus gelegaliseerd werd in Portugal. Of Marlene Dumas, dat is een Zuid-Afrikaanse, maar nu woont zij in Nederland. En zij heeft met haar kunst al heel vaak gereageerd op onrecht, bijvoorbeeld raciaal geweld in Zuid-Afrika. En natuurlijk zijn er ook een heleboel kunstenaressen die de positie van de vrouw in onze patriarchale maatschappij in vraag gaan stellen. Hè. Dan denk ik dan weer bijvoorbeeld Annemie van Kerkhoven, is een Belgische kunstenares die daar heel veel mee bezig is. Of de Nederlandse Henriette van Gasteren.
Super interessant. Ik ben echt heel blij dat je te gast wilde zijn, Wendy. Dankjewel voor alle hele leuke en interessante verhalen over vrouwen in de kunst en geschiedenis. Nogmaals, ga Wendy ook absoluut even volgen op Facebook en Instagram. Ik zet de linkjes hieronder er even bij. En dan wil ik jou heel erg bedanken, Wendy, voor alle leuke en inspirerende verhalen.
Dat is heel graag gedaan.
En ik hoop jullie natuurlijk allemaal weer te horen bij een volgende aflevering van Vrouwen die de geschiedenis veranderden.